Daarna mogen we door de genade van de Heere ook nog vanmorgen zijn woord openen. We doen dat uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 21.
En vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagden hem, zeggende: is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen, opdat ze hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen: wat mens zal er zijn onder u die één schaap heeft, en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas hen allen. En gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden, omdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen.
De tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte, en daarvan het 18e vers, waar we het woord van de Heere voor vanmorgen op deze Lijdenszondag horen. Ziet, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Weer de zoveelde Lijdenszondag, de tijd schrijdt voort. We zijn nog in het heden van Gods genade tot op deze dag toe en tot in dit uur toe. De tijd die schrijdt ook voort in de tijd dat de Heer Jezus Christus op de aarde is, dat hij zijn rondwandeling heeft op aarde. De machtige prediking is dat al. Immers dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. Dat Jezus Christus, God zijnde, mens geworden is. Gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen heeft, zichzelf vernietigd heeft. Dat zijn zulke grote en machtige zaken, gemeente, dat we de Heere wel gedurig mogen smeken om daar inzicht in te ontvangen en om ons daarover te verwonderen. De Heere, en dat is de volgende stap die de Heere als het ware doet op het pad in dit leven, op de Via Dolorosa, de Lijdensweg richting Golgotha, richting kruis. De Heere die doet goed, hij is goed, de Heere is goed en goeddoende. Uit zijn werken blijkt ook dat hij goed is. We zien dat in de gedeelten hiervoor, in de evangeliën. In de gedeelte van de evangelie van Matteüs, maar ook uiteraard in de andere evangeliën. De Heere die geneest de blinden, die doet de doven horen, hij laat de kreupelen lopen, de doden wekt hij op. U vindt het alles in het 11e hoofdstuk van Matteüs. En daar aanleiding is dat van die vraag van Johannes: Heere, bent u het nou die komen zou, of verwachten wij een ander? Daar zit die spanning in. Die spanning die ieder kent, die te maken krijgt met deze Heere. We zullen dat straks horen, ook vanuit de tekst. Die spanning die crisis is. Johannes de Doper in de gevangenis. En dan weer, en dat is een volgende bladzijde van het evangelie die als het ware opengaat. Dan komt er die machtige troost. Zeg tot Johannes, de blinden worden ziende, de kreupelen lopen, de doven horen enzovoort. En Johannes die het woord kent, in die tijd het Oude Testament alleen nog uiteraard, die weet, dit is van de Heere geschied. Hij is het, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Gemeente, daar ga ik vanmorgen niet verder op in. Het gaat om er als het ware in te komen, in gedachten, in de geest achter de Heere aan te komen. Johannes de Doper wordt onthoofd. Dat leert ons dat de Heere niet altijd de situatie verandert waarin wij verkeren. Maar dat hij wel verandert in de situatie waarin we verkeren. Dat hij dode harten opent. En dat hij troost en hoop geeft waar hij precies weet waar dat nodig is. En zo is daar een heerlijke verkondiging van de borg en zaligmaker van zondaren. Op zondag gaat hij naar de kerk. Naar zijn gewoonte. Maar het is om te onderwijzen. Strek uw hand uit, gemeente. Strek hem nou vanmorgen maar uit. Als je hem vanmorgen voor de dienst in de boezem gestoken hebt en hij komt er melaars uit. Strek hem dan vanmorgen maar uit, want u bent en jullie zijn in de tegenwoordigheid van de Heere. In het krachtenveld van de Heilige Geest onder de prediking van het evangelie. En in dat evangelie wordt verkondigd vanmorgen, als uit de mond van God de Vader zegt zelf. En dat is een aanwijzing voor een ieder van ons. Zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. De gemeente, dat dus allereerst. De dingen te bedenken die boven zijn en niet die van beneden zijn. Want God zegt hier, en we zien dat terug in Jesaja 42, u zoekt dat vandaag maar eens allemaal op, waar we als het ware deze woorden ook horen, die hier als het ware echoen het hele Oude Testament door en het Nieuwe Testament en hopelijk ook de harten van de hoorders, van allen die deze prediking horen in. God zegt, zie mijn knecht. Gemeente, dat betekent dat woordje ziet, dat betekent in het Oude en in het Nieuwe Testament altijd weer, leg nou de pen van je leven eens neer, houd nou eens op met alles zelf te bedenken en over na te denken, maar zie op hem. Verwacht het van hem. En er is een volk in deze wereld dat door de genade van de Heere, door de kracht van de Heilige Geest, ook op hem leert zien. En dat leert bidden, die psalm die we straks ook samen zullen zingen, als de Heere ons dat geeft in antwoord op de prediking. Zie in gunst, Heere, op mij van boven. Ziet u, daar is die wisselwerking door de genade van de Heilige Geest in het spoor van Gods gerechtigheid om zijns naams wil. Zie mijn knecht, zie in gunst op mij van boven. Dan gaat dat volk diezelfde woorden die de Heere aanreikt met het oog op die knecht overnemen, gemeente. Is dat nou ook al bij u en bij jullie gebeurd? Heb je dan nou vanmorgen gebeden, Heere, zie in gunst op mij van boven. En dat je dan door de troost van de Heilige Geest het vanmorgen mag ervaren, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als dat nou niet zo is, als dat nou niet zo is, gemeente, dat je niet biddend bent opgegaan vanmorgen, ouderen en jongeren, dat je niet eerst de knieën van je hart gebogen hebt om te komen tot de Heere in die diepe afhankelijkheid van hem. En weet u wat dan het machtige wonder is, gemeente? Dan is de Heere nog barmhartig en genadig. Dan doet hij ons niet naar onze zonden. En dan vergeldt hij ons niet naar onze ongerechtigheden, maar naar zijn barmhartigheden. Dan laat hij ons nog zijn knecht prediken. Zie, mijn knecht. Bekeerd en onbekeerd, oud en jong, klein en groot, zie mijn knecht. En gemeente, zitten nou mensen daarop te wachten? Op hem te wachten? Zitten wij daar van nature op te wachten? Op hem te wachten? Ja, als dat in ons leven zo geworden is, dan is daar een door de Heere gegeven verandering gekomen. Dat is een feit om de Heere voor te danken, om zijn naam voor te loven en te prijzen, want het zal je maar toch gebeuren dat je van dood levend gemaakt bent en dat je opeens op hem mag zien, van ons uit met vallen en opstaan, maar van de Heere uit volkomen. Maar van nature zegt Gods woord, en u leest dat maar eens na, in de Psalmen 14 bijvoorbeeld en in Romeinen 3, dat daar overduidelijk in is, er is niemand die God zoekt, tot niet één toe, tezamen zijn zij afgeweken, tezamen zijn ze stinkende geworden, er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. Maar dat is nou het wonder van deze tekst. Zie mijn knecht, welke ik verkoren heb. U niet en jij niet en ik niet. Johannes die schrijft in dat kostelijke evangelie, in die eerste versen van dat evangelie. Hij kwam in deze wereld en de wereld is door hem gemaakt. Hoort u de spanning daarin groeien? De wereld is door hem gemaakt. De wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, dat is nou de werkelijkheid. Niet aangenomen, maar God heeft hem verkoren. En dat is nou de verborgenheid, dat is nou het geheim van de verkondiging van Gods woord. God heeft hem verkoren. Wij niet. Alle godsdienst ten spijt. Alle godsdienstigheid ten spijt. Alle positieve menselijke gedachten ten spijt over zichzelf. Maar wij hebben hem niet verkoren. Weet u wat wij verkoren hebben? Om zelf God te zijn. Om voor onszelf te beslissen. We kunnen het in de wereld om ons heen zien, maar we hoeven buiten de kerkmuren niet te treden om daar getuige van te zijn. U daalt maar af in uw eigen hart en u probeert dat maar te doorgronden. En dan zult u het zien. Wij hebben God verworpen. God is bij ons een verworpene. En zo zijn wij verworpenen geworden. Niemand van ons, zoals we geboren zijn in deze wereld en zoals we van onszelf bestaan, is behouden. Wij hebben immers in het paradijs die keuze gemaakt tegen God. Weg met God, hebben we gezegd. In Adam. En dan weet ik het wel, gemeente, dat is niet te begrijpen en dat kunnen we ook niet doorgronden. Daar heb je nou de genade van de Heere voor nodig. Daar heb je veel gebed voor nodig. Heere, schenk mij nou een rein hart en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Opdat ik versta de wonderen uwer wet, Heere. De mens aan een eind komt met zichzelf. Dat is de grootste verlossing die er is. Dat je aan een eind komt met jezelf en je zegt, Heere, het wordt nooit wat. Ik heb in het paradijs in Adam de verkeerde keuze gemaakt. En dan kan ik alleen nog maar van u afkiezen. En nooit meer voor u kiezen. Alle evangelische verkondiging en leringen ten spijt. Binnen en buiten de kerkgemeente. En als dat nou niet zo was, als dat nou geen werkelijkheid was, wat ik net heb geprobeerd uit te leggen, wat we allemaal eigenlijk ook wel zo goed weten, alleen weten we het wel, gemeente, dan was dit vers, deze tekst, gegrond in en op grond van Gods woord niet zo onuitsprekelijk rijk. Want nou wordt die vergevallen en die Godverwerpende mens verkondigt. dat hij zijn knecht verkoren heeft. Dat is wat. God heeft zijn knecht verkoren. En dan mag ik het er vanmorgen wel bij verkondigen immers. Op grond van Gods woord. En zijn knecht heeft God de Vader verkoren. Zijn knecht heeft God verkoren. In de stilte van de eeuwigheid heeft God gevraagd: wie zal ik zenden? En de knecht heeft gezegd: zie, hier ben ik. Zend mij, Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. U zoekt het en u leest het maar na in Psalm 40. Een kostelijk evangelie in het Oude Testament. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. En dan is het inderdaad zo dat we lezen in de brief van de Filippenzen dat deze knecht des Heren in die volle overgave van zijn hart tot de Vader zichzelf vernietigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk geworden is. Hij is gekomen. Niet in de allereerste plaats, gemeente, laat u nooit in die val mogen trappen om zondaren zalig te maken. Ja, zeker, dat ook, maar dat is niet het allereerste. Hij is gekomen om Gods wil te doen. Hij is de knecht van de Vader en hij doet in volkomenheid, in de volle gehoorzaamheid, voor 100% alleen maar de wil van de Vader. En wat is dan de wil van de Vader? Gemeente, voelt u wel dan, dan komt het ook naar u, naar jou en naar mij toe. Wat is nou de wil van de Vader? Dat is nou een willen met het oog op hen die hem verworpen hebben. Kijk, daarom is er geen geloven zonder verwondering. Hoe is dat nou mogelijk? Geen vrienden van God, maar vijanden van God. Die hem verworpen hebben en die hem straks zullen verwerpen. Gemeente, voelt u daarin, dat is nou het evangelie. Dat is nou de kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Dan komen ze, gevangen door het visnet van het evangelie, als het ware geworpen in de mensenzee, en dan worden ze binnengehaald, zij die geloven. En hebben ze dat geloof dan zelf op moeten brengen? Groeit dat dan op de akker van hun eigen hart? Nee, de Heere die schenkt wat hij vraagt. En vraag dan wat hij geschonken heeft. De psalmen zijn daar zo kostelijk in, gemeente. Wij geven het u als uit uw hand. Gemeente, kennen we nou dat geheimenis? Het ontvangen van de Heere in diepe verwondering levend. Heere, hoe is het nou mogelijk dat u naar mij hebt omgezien terwijl ik zo'n weglopend hart had en nog steeds heb. En dan moet ik van genezen worden, Heere. De tekst is nog veel rijker. Zie mijn knecht, onthouden we, gemeente, want dit is nou, maak het nou zo eens zeggen, dit is nou de opdracht. Als we nou straks de kerk uitgaan en de wereld weer in onze werkzaamheden opnemen, dat de Heere de ganse week tot ons zegt: zie mijn knecht. Dat is toch niet moeilijk, jonge mensen? Dat is toch geen algebra? Dat is toch geen verduisterd evangelie. De Heere zegt vanmorgen ook tegen jullie: zie mijn knecht. Welke ik verkoren heb. Jij niet, maar ik wel. Jou ten goede. Tot je eeuwig heil. Tot je behoud. En dan de diepgang, gemeente, van dit vers. Zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde. Gods knecht, die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, is dus zijn beminde. En dat woordje beminnen, dat moet je nou goed zien, gemeente. Dat is niet maar even houden van en dan een vervluchtiging daarvan, zoals het bij ons kan gebeuren. Dan betert dat weer over, zeg maar. Je dacht eerst dat je zo verliefd was, maar later blijkt dat het toch een beetje anders ligt. Maar zo moet je dat hier nou niet zien, mijn beminde. Dat wil zeggen, God heeft alles in hem. God heeft alles met hem. Hij is zijn beminde. Als God zijn beminde, en dan gaan we naar de diepte, gemeente. Als God zijn beminde zou moeten overgeven. Als God zijn beminde zou moeten weggeven. Dan zal God zijn hart moeten veranderen. Dan zal God zijn welbehagen moeten wijzigen. Dat zit nou in dat woordje beminde. God bemint hem. Met de volkomenheid van zijn volkomen vaderhart. Want zijn ziel heeft in hem, lezen we, een welbehaag. Gemeente, je ziel dat bij jezelf. Gods ziel, in alle eerbied gesproken, dat is God zelf. Dat is de Vader zelf in verhouding tot deze knecht. In zijn, mijn ziel, zegt God, heeft in hem een welbehagen. Het gaat om hem, gemeente, om hem alleen, bij God in de hemel. En dan zeg ik het weer vanmorgen niet in de allereerste plaats om u, jou of mij, maar om hem alleen. En als God hem uit de hemel zendt, en als hij gewillig uit de hemel gaat, dan geeft God zijn hemel vreugde op. Dan is dat de vreugde van zijn ogen niet meer. En dan, gemeente, voelt u het? In wie mijn ziel een welbehagen heeft, dat is bij God volkomen volmaakt. En toch geeft God zijn zoon in de handen van vijanden. Waarom? Waarom? God heeft toch in zijn ziel een welbehagen in hem? Wie zou er nou zijn kind overgeven in de handen van vijanden? Je zou er toch alles aan doen om je kind te redden uit de handen van vijanden. En God geeft zijn zoon, zijn beminde, in wie zijn ziel een welbehagen heeft, in de handen van vijanden. Niet van vrienden. Er zijn geen vrienden op de aarde als hij komt voor hem. Er is niemand die naar hem vraagt, tot niet één toe. Maar van vijanden. God komt vanmorgen ook tot ons, tot u, jou en mij, zonder dat hij enige verwachting heeft van u. Wat is dat nou heerlijk bevrijdend, gemeente? Je hoeft niet al je hout bij elkaar te sprokkelen vanmorgen aan goede werken om bij deze Here aan te komen. De Here weet het wel. Hij weet wat in de mens is. Veel beter nog dan u, jij, want wij denken nog wel aardig goed van onszelf. En toch komt de Heere. En dan is er niemand van ons hier in de kerkzaal en thuis aan de kerktelefoon die vanuit zichzelf naar hem vragen. Al zitten we in de kerk, dan vragen we nog niet naar hem. Ten bewijze de komende week degene die het vanmorgen wel horen, maar geen gehoor geven. En gewoon weer overgaan tot de orde van hun eigen leven in zonde en in ongerechtigheid. En toch komt de Heere vandaag tot je. Hoe moet het nou goed komen? De Heere heeft geen verwachting van u, van jou en van mij. Hoe moet dat nou goed komen? Wel, gemeente, dat geheim dat ontvouwt ook onze tekst. Als de Heere zegt, ik heb mijn geest op hem gelegd. Mijn geest. En van die geest, van de Heilige Geest, horen we nou de knecht van God zeggen, tijdens zijn rondwandeling op aarde, bijna aan het eind gekomen van zijn lijdensweg, het is u nut dat ik heen ga. Want als ik heen ga, zo zal ik de trooster tot u zenden. En hij zal bij u blijven en hij zal in u zijn. En gemeente, daar hebben we dat wondere geheim. God heeft geen verwachting van u, jou en mij. Want er is niemand die God zoekt, heeft de Heere zelf laten verwoorden in zijn woord. Maar hij zelf vervult alle dingen. Hij zelf bezoekt een volk met zijn heil. En dat doet hij door de kracht van de Heilige Geest. En zo leidt hij ze, zo trekt hij ze. Vanmorgen ook, gemeente. Denk niet dat er onder de prediking niks gebeurt. Als je verhardt, dan is dat ook het werk van de Heere. En als je ingewonnen wordt, is dat ook het werk van de Heere naar beide kanten. Het is van twee in één. Of ik word verhard, of ik word ingewonnen voor hem. Als het evangelie van Gods genade klinkt. En hij heeft de Heilige Geest ontvangen. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Zie maar, Matthäus 3. Dan komt de Heer Jezus tot Johannes de Doper om van hem gedoopt te worden. Ik ga verder aan die geschiedenis voorbij. Maar dan klimt de Heer Jezus na de doop uit het water op, de oever op. En dan ziet Johannes de Heilige Geest als een duif op hem nederdalen. En dan hoort Johannes die stem uit de hemel die zegt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie, en dat correspondeert dan met ons tekstvers van morgen, in wie ik mijn welbehagen heb. Dan wordt de Heilige Geest op hem gelegd, gemeente. Op deze verkoren knecht des Heren. Waartoe? En zien we allereerst weer op hem. Waartoe wordt de Heilige Geest op hem gelegd? Wat gebeurt er direct nadat de Heilige Geest op hem gelegd is in de gestalte van een duif? Dan wordt hij door de Heilige Geest uitgedreven in de woestijn, het rijksgebied van de Satan. Waartoe heeft God zijn Zoon verkoren, in wie hij zijn welbehagen heeft? Tot het lijden, gemeente. Om te gaan in de lijdensweg. Niet in de ongebroken lijn tot de overwinning. Maar hij zal worden een geknakt riet en een gedoofde vlaswiek, om in de context van onze tekst te blijven. Hij zal geknakt worden. Hij wordt van God verkoren tot het lijden, gemeente. Jesaja die schrijft van hem in hoofdstuk 53, hij is die lijdende borg, het lam Gods. En nogmaals, niemand zit op hem te wachten. Want Jesaja die schrijft eeuwen van tevoren dat profetische woord met het oog op deze tijd. Als hij zegt, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En als wij hem zagen, zo hebben wij hem niet geacht. We hebben ons gelaat van hem aan. Hij was niet om aan te zien, zegt Jesaja. Hij is van God verkoren. Tot het lijden, gemeente. Waarom? Waarom moet hij lijden, de Zoon van God, in wie God zijn welbehagen heeft, die God bemint, die zijn ziel lief heeft? Waarom moet de Zoon lijden? Het is om dat volk te doen, gemeente. Het is God om dat volk te doen. Dat volk dat in het paradijs samen met de gehele mensheid van alle tijden en alle plaatsen in Adam God verworpen heeft. Daar is het God om te doen. En ons tekstvers zegt, op grond van en gegrond in andere tekstversen van de Bijbel. Want je kunt hier zomaar de Bijbel op dit punt laten openwaaieren immers. Deze tekst zegt, en nou heeft God om dat volk te redden van de eeuwige dood waarin ze zichzelf door eigen schuld gestort hebben. Te redden. Hij keert ze op. Hij zendt zijn knecht om zijn welbehagen te doen. En wat is Gods welbehagen? Gods welbehagen is dat u, jij en ik gered worden van het verderf. Dat we behouden worden van Gods toorn. Dat is Gods welbehagen, gemeente. En als je daar nou iets van gaat zien. Ja, dan zou ik vanmorgen zeggen, dan kun je bijna niet in je bank blijven zitten. Of op je stoel blijven zitten. Dat is zo'n machtig wonder. Dat is zo groot. Dan zie je God in zijn hart. Waaruit hij zijn zoon heeft overgegeven. Heeft verkoren om te lijden. Om te sterven. Gemeente. Dat is nou wat verkondigd moet worden. Dat lezen we nou in dat laatste stukje van onze tekst. En hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Je had verwacht dat er zou staan, hij zal het evangelie de heidenen verkondigen. Maar dat staat er niet. En we moeten het maar laten staan zoals het er staat. Hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Ziet u de lijn, zie mijn knecht, die ik verkoren heb, mijn beminde, in wie mijn zielen welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. Waartoe? Om de heidenen, en dat zijn wij gemeenten, want er staat voor dat woordje heiden, gewoon het woordje volkeren. Dat betekent allen die niet van en uit Israël zijn. Dat zijn de heidenen, dat zijn de volkeren. Hij zal de volkeren, de heidenen, het oordeel verkondigen. Hij zal dat doen. Hij zelf. En zo is het ook begonnen, gemeente. Lees er de evangelie maar op na. Toen de Heer Jezus hoorde dat Johannes de Doper gedood was. Toen is hij waar? In Galilea, in het Galilea der heidenen, in die stroom van de volkeren, daar op die handelswegen, in dat donkere Galilea, waar alle geslacht en tong en taal en natie voorkwam. Daar is hij begonnen het oordeel te verkondigen. En wat is nou het oordeel verkondigen, gemeente? Wel, dat leren we van de Heer Jezus zelf. Dan moeten we maar nauwlettend volgen en proberen daar niet van af te wijken. Het oordeel verkondigen, dat is naar de verkondiging van de koning der predikers zelf. Het koninkrijk Gods is naderbij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is het oordeel verkondigen. Het koninkrijk Gods is naderbij gekomen, gemeente. Dat verkondigde de koning van de kerk. De koning van het heelal, die tegelijkertijd de leidende borg en zaligmaker van zondaren is, zelf. En wij zijn, zegt Paulus, nu die dag dat oordeel van God nader gekomen dan toen. Er zit 2000 jaar tussen, gemeente. En hoe staat het nou bij ons? Hebben we dat oordeel gehoord? Het koninkrijk Gods is naderbij gekomen. Denk erom, betekent dat vers als je nou nog leeft in een ander koninkrijk. Want het is van 2-1. Of ik leef in het koninkrijk en ik hoor de woorden van het evangelie. De woorden van dit oordeel verkondigd. En ik haast me om mijns levens wil tot de Heere. Om te bidden, zie in gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Of ik leef in dat andere koninkrijk. Dat is echt geen tussenweg. Dat is u al genoeg verkondigd, gemeente. Dat hoef ik vanmorgen eigenlijk niet meer te zeggen. Nou, de tijd, dan moest u allen, zegt Paulus in de Galatenbrief, ook alweer onderwijzers wezen van dat evangelie, van dat oordeel. In woorden en in werken. Het is of in het koninkrijk van God overgezet, of nog levend in het koninkrijk van die zwarte koning. Van de koning van de dood. Die het in het paradijs voor elkaar gekregen heeft om Eva te misleiden. En via Eva Arman en hij Ad. tegen Gods gebod in. En dan weet ik het wel, gemeente, wij bagatelliseren wat dat en we vinden het allemaal niet zo erg eigenlijk. En moet dat nou zo zwaar gestraft worden? Ja, is de verkondiging van het oordeel. Want de mens die zondigt, die zal sterven. En dat is nou het wondere, gemeente, in deze prediking, in de verkondiging van het oordeel. De mens die zondigt, die zal sterven. En nou zien we hier die mens, Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen, die op weg is naar het kruis, om plaatsvervangend in de plaats van die door de zonde verloren gegaane mens, door de overtreding van Gods gebod, voor eeuwig verdoemde mens. Nou zien we die mens met een hoofdletter gaan op de Via Dolorosa richting kruis, in de wil van de Vader die hem diep bemint, om zondaren die verloren hadden moeten gaan naar eigen schuld, die het ook moeten beamen, zalig te maken. De gemeente, de prediking van het oordeel. Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Dat wil zeggen, altijd weer met het oog op zichzelf. Dat staat immers aan het begin van ons tekstvers. Zie mijn knecht. En zie hem dan, gemeente, hangend aan het kruis van Golgotha. De Zoon van God, hangend tussen hemel en tussen aarde. God heeft hem uit de hemel geworpen, uit zijn vaderhart verstoten. De hemel moet hem niet meer, want hier hangt de mens, de tweede Adam. En de aarde heeft hem van de aarde weggevaagd. Op de aarde is ook geen plaats voor hem. Weg met hem. Tussen hemel het oordeel verkondigen, gemeente. Dat doet de Heere niet maar alleen met woorden, zoals ik dat vanmorgen mag doen. Maar met zijn eigen lichaam. En zijn eigen ziel. Jesaja schrijft van hem: hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij, gemeente, in deze lijdenstijd is dat van uitzonderlijk belang, dat wij gehoor geven aan de prediking van dit tekstvers. Zie mijn knecht, hangend tussen hemel en aarde, en zie hem dan ook als het volle oordeel van God aan deze en over deze knecht zich ontlaat, zijn totale volkomen toorn over onze zonde, de zonde van het ganse menselijke geslacht, is tot één brok zonde gemaakt, hangend aan het kruis. En over hem ontlaat zich de toorn van God, die wij tot in eeuwigheid verdiend hadden. Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Jazeker, zie mijn knecht, daar hangt die gemeente onder Gods toorn. Hij wordt vernietigd. Hij wordt uitgestoten in de Godverlatenheid, in die drieuurige duisternis, die voor hem betekent onze duisternis die wij verdiend hadden tot in eeuwigheid toe. Zie mijn knecht, gemeente. Dat betekent behouden worden en zalig te worden is geen goedkope zaak. Maar God heeft zijn knecht gezonden om zijn welbehagen te doen. En God had zijn welbehagen in de vernietiging van hem die hij voor de zijnen tot zonde gemaakt heeft. Tot zonde staat er, u kijkt het maar na, er staat niet zonde, hij is zonden voor ons geworden. En hij heeft ook geen pak zonde op zijn rug gekregen, dat er afgewaaid is onder Gods toorn, zoals we dat zien, of onder Gods genade, zoals we dat zien in de geschiedenis van Bunyan. Maar hij zelf is zonde geworden. Door God tot zonde gemaakt. Hij zelf. Gemeente, wat is dan nou het antwoord op? Uit het evangelie, uit die oordeelsverkondiging. Het antwoord is dat die oordeelsverkondiging, deze verkondiging van de knecht des Heer, die vrijwillig in u, jou en mijn dood gegaan is. Het antwoord daarop is, gemeente, dat die verkondiging namelijk van het oordeel ons ook in het oordeel brengt. Want voor dat woordje oordeel staat in de oorspronkelijke taal in het Grieks het woordje crisis. En dit werk van de knecht des Heren brengt hoorders van alle tijden in de crisis, gemeente. Bent u nou en ben jij nou al in die crisis gebracht? Omdat het oordeel je verkondigd is. Dat je, en dan zeg ik het maar plat vanmorgen, als je niet in hem gelooft, niet verloren gaat, maar verloren bent en straks in de hel eindigt. Die plaats waarvan deze knecht zelf heeft gezegd, waar de worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust zal worden, tot in alle eeuwigheid toe, dat is de verkondiging van het oordeel, gemeente, dat mogen we niet nalaten. Want als we dat nalaten, die zwarte achtergrond van de prediking van de knecht des Heren, die voor ons tot zonde gemaakt is, als we dat zouden nalaten, dan zouden we nooit de verwondering kennen van die verlossing door de genade van God op grond van zijn vervloeking door God. Want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dan is er geen blijdschap, dan is er geen ware vreugde. Dan is er geen verwondering. Waarom is het op mij gemunt daar zoveel en gaan verloren? Dan is er geen godsvrezen, al kan er godsdienst zijn. En gemeente, daar bent u toch wel met mij eens, die is er genoeg godsdienst. Maar de vreze des Heren, die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij, zegt de spreukendichter. Zwoegen voegt daaraan, betekent dat niets toe. Het is Gods genade. En Gods genade alleen op grond van zijn knecht. In wie hij zijn welbehagen heeft. Die hij bemint. En die hij vernietigd heeft. Die hij ter helle heeft gestoot. En dan antwoordt het formulier van het heilige avondmaal zo kostelijk, gemeente. God heeft hem verworpen, opdat ik nimmer meer van God verworpen zou worden. Alleen maar op grond van deze knecht des Heren, gemeente. Niet van een lieve Jezus, maar van een borg van zaligen, van een borg van zondaren. Een zaligmaker van rechteloos. Gemeente, zijn we daar nou al bijgekomen? God ziet uw en jouw hart. Ook onder de prediking van dit evangelie. Ben je hem nou al ter voet gevallen? Iets gehoord hebbend van de prediking van het oordeel. Dat het je enigszins tot nood geworden is. Dat je het niet meer kunt nalaten om de Heere te smeken, heel persoonlijk, want er zijn dingen die kan een ander voor je niet doen. Die bede, Heere, zie in gunst op mij van boven, wees mij toch genadig, Heere. Amen.